Leuk dat je luistert naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter waarin we in 30 minuten kennis delen over belangrijke thema's. Deze tweede serie gaat over zorgvernieuwingen in de jeugd GGZ. Wat is er vernieuwend aan deze veranderingen en wat kun je hier eigenlijk mee in de praktijk? Mijn naam is Yvonne Wingelaar, accountmanager zorgverkoop en marketing bij Karakter. En vandaag ga ik in deze derde aflevering in gesprek over het belang van leefstijl in de jeugd GGZ. Dit doe ik samen met Jeroen Denink en Jet Muskens. Welkom Jet. Jij bent kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en recent gepromoveerd op het onderwerp waar we het vandaag over hebben, namelijk leefstijl. Kun je ons kort meenemen in waar we aan moeten denken bij leefstijl in de jeugd GGZ?
Om te beginnen wil ik jullie bedanken dat we hier uitgenodigd zijn om wat meer te vertellen over leefstijl in de jeugd GGZ. Ja, onder leefstijl valt eigenlijk de verschillende thema's zoals gezonde voeding, voldoende slaap, beweging en zo weinig mogelijk stilzitten, maar ook gebruik van middelen. We zien bij jongeren steeds meer gebruik van vapen en alcohol, roken, drugs. En dit zijn eigenlijk thema's die voor iedereen belangrijk zijn, hè, voor een lichamelijke en psychische gezondheid. Maar zeker voor kinderen in ontwikkeling en kinderen met een kwetsbaarheid zijn deze thema's extra belangrijk om aandacht voor te hebben.
Ja, nou mooi inderdaad. Dat ben ik het helemaal met je eens. Dus fijn dat we het daar vandaag over gaan hebben. Welkom ook Jeroen. Jij bent gezondheidspsycholoog en onderzoeker leefstijlpsychiatrie bij GGZ Centraal en werkt geregeld met Jet samen op het thema leefstijl. Waarom is leefstijl zo belangrijk in jouw werk?
Ja, waarom niet, zou je bijna zeggen. Gelukkig is dat ook wel een vraag die we nu kunnen stellen. Toen we daar heel lang geleden mee begonnen en al vele collega's voor mij, toen was dat inderdaad nogal een vraag. Waarom zouden we in de psychiatrie iets moeten met leefstijl? Ja, nu staat het steeds meer op de voorgrond en ook gelukkig afgelopen jaren. Dus komt ook een steeds grotere vraag vanuit de mensen die we behandelen en vanuit ouders en als het gaat over kind en jeugd. Omdat het terecht raakt aan alle gezondheidsaspecten die we hebben. Het heeft ooit al een ingang gekregen voor alle lichamelijke gezondheid, zoals ook breder binnen leefstijlgeneeskunde is. Maar we weten ook steeds meer over de sterke relatie met psychische gezondheid. Dus we kunnen er gewoon niet omheen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook. En heb je dan ook wat voorbeelden die je kan geven bij wat Jet net heeft toegelicht?
Ja, nou ja, ik denk, Jet weet nog veel meer voorbeelden als het over kind en jeugd gaat dan ik. Maar het is nog regelmatig al schrijnend om te zien dat we starten gewoon bijna, bijna wel met oogkleppen op met de behandeling in geprotocoleerd. En we starten medicatie, een bepaalde gedragstherapie. En that's it. En dat is de lijn die we lopen en dat doen we al jaren. Maar ondertussen gebeurt er van alles met iemand. En zeker hoe jonger iemand is het nog steeds wel schrijnend om te zien als iemand kortdurend of helaas soms wat langer wordt opgenomen, begint te roken in de kliniek vanwege, dat is voor de rest geen dagbesteding of het is een hele sterke component voor sociaal contact maken met nieuwe mensen. En je ziet dat in de breedte, ja, dat is wel het meest schrijnende voorbeeld denk ik wat ik ken. En in de breedte dat we ook nog steeds wel hebben dat mensen dan voor de rest inactiever worden. Veel stress hebben in hun leven natuurlijk door de aandoeningen en klachten die ze hebben. Soms werk of sociale contacten verliezen. Dus eigenlijk alleen maar inactiever worden. Minder goed voor zichzelf kunnen zorgen dan. En dat is een neerwaartse spiraal dan voor zowel lichamelijk als psychische gezondheid.
Ja, dat heeft dus heel erg met elkaar te maken. En wat is dan de kracht en potentie van leefstijlbehandeling binnen de jeugd GGZ?
Zoals ik al zei, vanzelfsprekend voor de lichamelijke gezondheidsproblemen. En daar kan je Jet nog veel meer over vertellen. Hij heeft het uitgebreid in de promotie behandeld. Maar ook inderdaad wat we zien, de relatie met de psychische gezondheid. We weten dat binnen de algemene bevolking al mensen zonder psychische klachten die een uur of meer per week bewegen met verhoogde ademhaling, verhoogde hartslag, heb je gewoon echt een fors 10-20% lager risico om gedurende je leven depressieve of angstklachten te ontwikkelen. Nou, dat zijn vaak comorbide klachten bij, maakt niet uit met welke diagnoselabel je wordt opgenomen of in behandeling komt. Die stress- en stemmingsklachten die ontstaan vaak. Dus als we daar niks mee doen, dan gaat dat een beetje dooretteren. Dit is vaak ook iets waar mensen mee blijven zitten als ze uitbehandeld zijn voor medicatie of gedragstherapie of gestabiliseerd. Dat zie je bijvoorbeeld ook veel met slaapproblematiek. Mensen accepteren dat dan zo is. Hetzelfde met lichamelijke klachten. Terwijl we uit de evidentie weten dat we daar echt heel veel in kunnen veranderen om het te voorkomen en te behandelen.
Ja. En ik denk ook wel als aanvulling voor kinderen, hè, die zijn natuurlijk echt in groei en in ontwikkeling. En voor een goede ontwikkeling, voor goede groei, zijn juist voldoende slaap, gezonde voeding, bewegen, buitenlucht, maar ook de sociale en emotionele steun van de omgeving. Die zijn natuurlijk heel belangrijk. En daarin is dit zijn echt leefstijlthema's die in een gezin, maar ook op school en op een sportclub, die heel belangrijk zijn voor juist voor die ontwikkeling van die kinderen. En ja, dat heb ik ook dus verder naar gekeken in mijn promotieonderzoek. Dat waarin we dus zien dat kinderen juist met een psychische kwetsbaarheid verhoogd risico hebben op lichamelijke problemen. En die lichamelijke problemen die bestonden bijvoorbeeld uit problemen met voeding, met eetgedrag. Met de 2/3 had problemen met slapen. 4 keer zoveel kwam obesitas voor, hè, dus echt zwaar overgewicht, maar ook ondergewicht. En dit zijn thema's die met leefstijl te maken hebben.
Ja, en je noemde je onderzoek al even, hè? Je noemde het ook al even, Jeroen. Wat zijn nou de belangrijkste bevindingen uit je promotieonderzoek over het belang van die leefstijl?
Nou, wat we vooral in het onderzoek als eerste naar gekeken hebben, is hoe vaak komen nou die lichamelijke klachten voor? Omdat we eigenlijk heel weinig deden aan lichamelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En dat zijn we eigenlijk gaan screenen. Wat zien we daarin? En vanuit daar kwamen dus inderdaad, wat ik net benoemde, heel veel slaapproblemen, heel veel problemen met eetgedrag, problemen met overgewicht en obesitas. En dit zijn thema's die te maken hebben met je leefstijl. En vanuit, omdat we dit dus vonden, deze resultaten, ben ik gaan uitzoeken wat is hier voor behandeling voor? Juist voor kinderen met psychiatrische aandoeningen. Ben ik gaan overleggen met kinderartsen, met huisartsen, met de gemeente. Ja, en daar bleek gewoon echt geen behandeling, bleek niets voor te zijn. En daarvoor zijn we dus een behandeling, en dit is het movement onderzoek geworden, zijn we dat zelf gaan ontwikkelen. En dat wordt op dit moment onderzocht. Dat onderzoek loopt nu. En daarin pakken we dus ook echt aan van met het gezin samen, om gezonder te gaan bewegen, om gezonder te gaan eten, en dan met het gezin en minder schermgebruik. En ook op slaap. Dus verschillende behandelaren zitten daarin om met elkaar dit met het gezin te doen. En dat wordt nu onderzocht. Maar we zagen dus in mijn onderzoek van er komen veel lichamelijke problemen voor. En we hebben een verhoogd risico in onze populatie. En daar moeten we iets aan gaan doen.
Ja.
En dat is dat daar zijn we nu nog mee bezig met dat onderzoek.
Je benoemde al even het project Movement. Wat zit daar dan allemaal in? En is dat voor alle kinderen hetzelfde? Of is Movement in onderdelen verdeeld?
Ja, Movement is een, zoals we dat noemen in de wetenschap, een randomized controlled trial. Dus het wordt in 2 groepen verdeeld. Het is voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. En dus voor hun hele gezin. En ze moeten op een van de leefstijlfactoren, slaap, beweging, voeding en schermgebruik, op een van die factoren moeten problemen spelen in het systeem, dus in het gezin. En daarop gaan wij echt een interventie inzetten met ouders samen, bijvoorbeeld in de gymzaal. We noemen dat psychomotorische systeemtherapie, om weer samen te gaan behandelen in combinatie met thuisbehandeling. Dus er komt ook iemand thuis in het gezin die echt gaat kijken hoe eet dit gezin, hoe sport het gezin, wat doet het gezin aan beweging. En om daar ook uitleg over te geven. En daarnaast krijgt het kind ook cognitieve gedragstherapie. Dus wordt er uitleg ook gegeven en over je gedachten, hoe ga je met voeding en hoe ga je met slaap, hoe ga je daarmee om. En dat is een programma van 12 weken. En daarin worden er verschillende metingen gedaan, dus over lichamelijke en psychische klachten, om dat goed in kaart te brengen. En ja, uiteindelijk willen we dus gaan zien hoe effectief is het om een leefstijlbehandeling in te zetten in eigenlijk de reguliere GGZ-zorg voor kinderen en jongeren. En dat wordt op dit moment dus nog helemaal niet gedaan. Dus vandaar dat wij echt aan het onderzoeken zijn wat is hier de toegevoegde waarde van.
Ja, precies. En de kinderen die dan in dat movementsonderzoek zitten, hoe reageren die daarop samen met hun ouders? Helpt het ze? Merken ze verschil?
Ja, nou kijk, het onderzoek loopt dus nog. Maar naast dat we dus metingen doen, nemen we ook interviews af. Hè? Dus we gaan echt aan de kinderen zelf en aan de ouders en de behandelaar. Wat vinden jullie daarvan? En daar hebben we al wel gegevens van, over hoe ze erop reageren. En kinderen, ik weet van een meisje met slaapproblemen en aandachtsproblemen. Die had daar ook voor de aandachtsproblemen medicatie van. En die heeft echt geleerd om beter te slapen. Gaat hij over slaaphygiëne, daar de CGT. En die slaapproblemen zijn opgelost. En nu heeft ze eigenlijk ook veel minder aandachtsproblemen in de klas. En hoeft ze geen medicatie meer te gebruiken. Kijk, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dat hoeft echt niet voor alle kinderen zo te zijn. Maar zo kan je dus wel, als je dus op slaap of op een van deze leefstijlthema's eerst gaat behandelen, zien wat dat kan betekenen voor het kind in het vervolg. En dus ook voor het gezin. Want slaapproblemen heeft natuurlijk ook, ja, voor ouders heeft dat ook veel impact als je kind slaapproblemen heeft. Nou ja, en een ander voorbeeld van ouders die geven heel erg aan van, nou, ik ben echt bewust mee bezig over wat ik voor mijn kind voor eten geef. En ik lees het kind weer voor als het gaat slapen. Dus we zitten echt in die routine, die structuur. En ik beweeg weer meer met mijn kind. En ik probeer daar echt aandacht voor te hebben. Maar wat ze wel aangeven, het is natuurlijk een traject van 12 weken. We merken wel in de loop van de tijd dat het moeilijk is om vol te houden. Dat geven ze ook aan. Daar hebben we ook al wel weer behandeling op gezet om weer een soort refresh module te geven. Alleen dit is wel iets wat we dus constateren, waarvoor het heel belangrijk is om ook weer te gaan samenwerken. Hè, met bijvoorbeeld het sociaal domein. Van wat kan je op de lange termijn in gaan zetten. Omdat we ook niet willen dat deze kinderen jarenlang in de jeugd GGZ zitten. Dus daarvoor is juist weer die verbinding, samenwerking met wat kunnen we vervolgens doen na zo'n leefstijlbehandeling om het vast te blijven houden. Om dat ook te gaan onderzoeken. Wat kunnen we daaraan doen?
Ja, precies. Je hoort ook vaak bij de volwassenen, bij de leefstijl, dat je echt 2 jaar nodig hebt om te veranderen. Is dat voor kinderen ook zo of zijn die daar flexibeler in?
Nou, ik denk wel dat het heel belangrijk is om juist in de vroege jeugd te beginnen. Hè? Mm-hmm. Dus op een jonge leeftijd. Om dan al het bewustzijn te creëren. En ook wat daarin zijn behandelaren en ouders ook een rolmodel. Wat doen die met hun leefstijl? En hoe gaan die? En dat breng je ook weer over op kinderen. Hè? Zo ook leerkrachten. Dus hoe ga je daarmee om dat voor kinderen belangrijk te maken? Dat ze dat blijven vasthouden. Nou ja, en de eerste stappen zijn bij bewegen. Jeroen weet daar nog veel meer van dan ik. Is om het te gaan doen. Dat al het belangrijkste is. Dus probeer daar kinderen in mee te krijgen. En ja, omdat. En dan is het nog steeds natuurlijk ook voor kinderen. Ik bedoel, hier zitten nog geen pubers in. Maar dat willen we ook gaan doen. Alleen daar is de motivatie nog wel een uitdaging.
En jullie hebben beide onderzoek gedaan naar leefstijl. Waarom is onderzoek zo belangrijk rondom dit thema, Jeroen?
Nou ja, zoals we net al een paar keer hebben aangehaald, we weten gewoon steeds meer over dat het een belangrijke factor is en dat het werkt. En dat zit aan de kant van dat we weten dat als je er iets aan gaat doen, dat het kan voorkomen dan wel verbeteren. Maar we hebben ook voorbeelden uit de praktijk waarbij we gewoon hebben gemonitord wat gebeurt er als je niet wat aan deze stel doet. En dan wordt het dus echt alleen maar slechter met de lichamelijke en de psychische gezondheid. Bereik je sneller een status quo of achteruitgang. En nu hebben we al die mooie wetenschappelijke artikelen die laten zien, nou, zoveel procent risicoverlaging of zoveel verbetering van symptomen, van kwaliteit van leven of van cognitie. Dus dat is allemaal heel mooi, maar nu, we zitten nu echt op het punt, hoe vertaal je dat nou naar de praktijk? En ik denk dat is iets wat ik heel interessant vind en waar ik heel gemotiveerd voor ben. Om met die vragen aan de slag te gaan. Dus wat we echt nu meer en meer aan het doen zijn, is dat het is ook steeds minder een discussie. Dat is natuurlijk ook een beetje maatschappelijk de verandering of we iets aan leefstijl moeten doen. Je ziet dat die verandering in mentaliteit ook verandert onder de zorgprofessionals en de mensen zelf en hun omgeving. Maar de vraag is nu wel, ja, maar hoe doe je dat dan? En daarom proberen we steeds meer onderzoek te doen in de alledaagse omstandigheden. Combineren we ook het uitvoeren van een interventie met het evalueren van hoe verloopt die implementatie. Nou, houden mensen het inderdaad vol? Waarom wel? Waarom niet? Lukt het zorgprofessionals om hier aan bij te dragen? En wat zijn dan factoren die daar invloed op hebben? Hoe kunnen we daar dan misschien weer een strategie op bedenken? En ik denk, als het gaat over kind en jeugd, zitten we een beetje op beide punten. Want helaas is veel van het onderzoek over wat de potentie is en de kracht kan zijn gebaseerd op onderzoek bij volwassenen. En zijn juist ook nogal studies nodig, zoals de mooie Movement-studie, die ook echt wel in een heel sterk onderzoeksdesign kijkt of het inderdaad werkt zoals we denken dat het zou werken bij kind en jeugd. En tegelijkertijd worden er inderdaad onderzoeken gedaan om dan te evalueren. Ja, hoe werkt het dan in alledaagse omstandigheden? Kunnen we dit volhouden? In plaats van dat we mooie subsidieproefballonnen hebben met geld wat er daarna nooit meer is in de zorg of mensen die we nooit meer kunnen betalen. Dat we het in omstandigheden doen die we ook vol kunnen houden samen. Dat is denk ik het grootste belang van het soort onderzoek waar we nu in zitten.
Ja, en je zegt nu echt kind en jeugd, hè, waar je het op focust. Je hebt natuurlijk ook al de eerste 1000 dagen of de goede start. Hebben jullie daar ook een link naartoe om het meteen al vanaf geboorte, zeg maar, mee te kunnen nemen?
Mijn onderzoek is vooral gegaan in de verrassingszorg. En mijn promotieonderzoek is gegaan over echt de hele andere kant van het spectrum. We hebben ooit in het ver verleden nog kort als psychomotorisch therapeut hier gewerkt bij Karakter. En daarna belandde ik voor het onderzoek is balletje gaan rollen echt in de langdurige klinische afdelingen. En daar hebben we enorm veel geleerd. Het is zo'n vergeten groep over wat er allemaal aan de voorkant beter zou kunnen of vind ik moeten. Om te voorkomen dat mensen inderdaad ergens in hun jeugd opgenomen raken en dan in een status quo visuele cirkel komen. Er is ook een grote oproep geweest recent vanuit een rapport van Stichting Mind van de cliënten en naaste perspectief die er echt iets mee willen. Maar dus het gaat niet zozeer meer over de motivatie, maar we komen ook steeds meer op systemische aspecten. Dus dat kind en jeugd is dat inherent, want die bewegen in een systeem en hebben het niet allemaal zelf voor het zeggen. Alle factoren die je net noemde, maar ook voor de zorg voor ons. Wat wordt bij wie wel of niet vergoed? Sommige routes voor bepaalde behandelingen worden wel vergoed als ze via de huisarts gaan, maar niet als ze via de GGZ-professional gaan. Welke factoren zijn belangrijk om echt iemand te blijven ondersteunen als hij is opgenomen geweest in de eigen leefomgeving weer of in een gezin. En daarmee proberen we wel zoveel mogelijk ook domeinoverstijgend inderdaad samen te werken. Met de kennis die er is überhaupt binnen welzijn, ook binnen de gemeente, binnen het sociaal domein. Met de medische sector, op het lichamelijk gebied. En ik denk dat dat ook al de toekomst is. Ligt ook in lijn met de integraal zorgakkoord, et cetera. Ja. Het staat nu mooi op papier, maar we moeten nog gaan kijken hoe we dat gaan uitvoeren.
Genoeg te doen. En Jet, als je kijkt naar hoe behandelaren al kunnen starten met leefstijlbehandeling, heb je dan praktische tips en handvatten die je mee kan geven?
Ja, ik vind wel dat we als zorgprofessioneels of als behandelaren een voorbeeldfunctie hebben. Hè? Dus daarin dus het bewustzijn creëren, al kennis delen en uitleg geven over leefstijladviezen. Omdat die er echt wat toe doen en kunnen helpen bij een lichamelijke en psychische gezondheid. Dus daar hebben we al echt wel een aandeel in. Maar ook in, wat ik zelf wel doe, is met kinderen gewoon naar buiten gaan. Hè? Met een kind, als ik ga onderzoeken, doe ik dat buiten. En dan maken we meteen een rondje, dus dan wandelen we. Dit zit ook in het movement onderzoeken, om te gaan zien, hè, echt te gaan bewegen met het gezin in de gymzaal. Of wat gebeurt er in die thuissituatie. Dus het hoeft niet allemaal zittend aan je bureau met het kind. En ook wat doen we als behandelaren zelf aan onze leefstijl? Dat heeft ook al invloed. En als organisatie. Ik heb zelf bij Karakter ervoor gezorgd dat er fruit werd uitgedeeld voor behandelaren en voor de patiënten. Weet je zo? Dus wat straal je uit als organisatie, als behandelaar? Wat kan je met het kind doen? Ik heb nog een ander voorbeeld bij ons op de kinderkliniek. Daar helpen de kinderen mee in de tuin. Om een groentetuintje of om daaraan mee te doen. Of ze hadden een leefstijlthema en zijn ze met de kinderen samen gaan boodschappen doen om eten te halen uit de schijf van 5. En zo breng je ook meteen het bewustzijn bij die kinderen. Wat houdt dat in? En is inderdaad ook het uitleg geven aan ouders. Daar is al zoveel mee te halen om daarmee te beginnen. Hè? Het bewustzijn creëren over dat het ertoe doet.
Ja. Ja, mooi. En ook het kleine voorbeeld dat in al onze vestigingen de warme chocomel bijvoorbeeld uit de apparaten is.
Ja, dus alle suikerproducten, de chocolademelk eruit. Nee, dat was inderdaad een combinatie van dat we fruit geven en chocolademelk eruit.
Ja, heel goed. Jet, jij zei al, hoe kunnen behandelaren starten, hè, met die leefstijlbehandelingen? Welke praktische tips, daar heb je het al net even over gehad. Maar zij kunnen zelf starten, maar zij werken natuurlijk onder een bedrijf. Wat kun je hun meegeven om het ingebed te krijgen in hun eigen bedrijf waar ze voor werken?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, en daar streef ik ook naar een duurzame gezondheidszorg. En dit is ook voor alle zorginstellingen, ziekenhuizen. De duurzame gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. En daar valt leefstijl ook onder. Het gaat over mens, milieu, de gezonde voeding daarin, beweging, buitenlucht. En daar is leefstijl ook een onderdeel van. Dus ik denk dat dat goed is ook voor alle zorginstellingen om mee te nemen. Hoe kan je daar ook goed in investeren?
En inbedden in die duurzaamheid.
Ja.
En hoe kan men aan de slag met movement? Ik denk dat ik die vraag ook het beste aan jou kan stellen, Jet.
Ja, kijk, in principe kunnen. Kijk, het gaat dus wel over kinderen die met een psychiatrische aandoening. Hè, en daarin, het maakt eigenlijk niet uit welke. Maar die kunnen deze leefstijlbehandeling krijgen. En ze moeten dus op een van de leefstijlfactoren. Overmatig schermgebruik, slaapproblemen. Voeding, overgewicht, obesitas wordt ook gemeten. Dus op een van deze vier factoren bewegen. Daarin kunnen ze de leefstijlbehandeling krijgen. En dus tussen de 6 en de 12 jaar. Dan kunnen ze bij ons aangemeld worden. Maar in principe doen we wel dus binnen heel karakter, bieden we dit onderzoek aan voor deze kinderen en gezinnen die hier problemen op ervaren.
Ja, mooi. Mooi onderzoek. En als je dan de toekomst inkijkt, welke ontwikkelingen zie je dan rondom leefstijl voor jeugdprofessionals om in de gaten te houden? Jeroen, kan jij daar wat over zeggen?
Nou, dat ligt denk ik in lijn met wat we net bespraken over welk onderzoek nu loopt en ook de voorbeelden die Jet noemt. We zijn echt wel bezig op basis van de evidentie die er nu is om steeds meer toe te gaan naar dus onderbouwde handreiking om er echt mee aan de slag te gaan. We zien ook steeds meer werkzame interventies die gelukkig ook steeds meer gezien worden en verwijzingsroutes en vergoedingen beschikbaar gemaakt worden. Dan is het soms nog een uitdaging om die aan te passen zodat die ook voor de mensen met psychische kwetsbaarheid toegankelijk zijn. Want dat is een gecombineerde leefstijlinterventie op dit moment bijvoorbeeld niet. Daar draaien we nu mee, zijn mee aan proefdraaien met zo'n variant. Maar dan is het ook wel zaak dat we inderdaad vanaf het begin af aan, als iemand aangemeld wordt, dit onderwerp bespreekbaar maken. Mensen weten inderdaad niet altijd dat het ook een relatie heeft met de klachten waarvoor ze in behandeling komen. Dus het bewustzijn wat Jet al noemt. Maar we zien ook een hele grote roep dus uit de praktijk voor een goed onderbouwd screeningsinstrument of andere handreikingen om echt concreet mee aan de slag te gaan. En ik geloof wel met het werk wat we nu landelijk met heel veel collega's aan het doen zijn, dat de komende jaren steeds meer dat soort handreikingen naar gaan komen, die we ook zoveel mogelijk open access willen delen. En tegelijkertijd specifiek voor jeugd denk ik dat er heel mooie studies zoals de Movement-studie, maar we doen ook een grote internationale studie waarbij we studenten bijvoorbeeld 4 jaar lang tijdens hun studententijd volgen met zowel leefstijlfactoren als hun mentale gezondheid in beeld te brengen.
Nou, heel mooi.
Ja, en dan proberen we dus echt inzicht te krijgen hoe hangt dat allemaal nou met elkaar samen. Want ook leefstijlfactoren zijn vaak los onderzocht en lichamelijke gezondheid is los onderzocht van psychische gezondheid. Maar als je dat nou samen bekijkt, wat trekt er dan aan het langste eind? En dat is heel belangrijk. Impact voor heel belangrijke info voor ons natuurlijk. Want als nou blijkt dat het één domino steentje is, als die omvalt, dan komt de rest ook. Dan moet je daar dus op focussen vanaf het begin. Dus ik denk dat we hopen echt met steeds meer dat soort handreikingen te komen. En dan kunnen mensen in de gaten houden, proberen zoveel mogelijk open te delen. Zodat we er samen steeds concreter mee aan de slag kunnen.
Ja, mooi. En je hoort dus ook tussen de regels door dat je heel veel instellingen nodig hebt om die samenwerkingen op te zoeken.
Ja, zeker. Dus we hebben ook steeds groter netwerk landelijk. En dat gaat en ook in de breedte dus, om juist ervaringen in alle settings ook uit te wisselen. Dus zowel klinisch, ambulant, echt van oudere psychiatrie tot inderdaad kind en jeugd. We halen informatie en ervaringen en onderzoek op echt vanaf de werkvloer tot aan dat we dat bespreken ook met VWS en het Zorginstituut Nederland om al die werelden bij elkaar te brengen. Want soms wordt er iets achter een bureau bedacht wat inderdaad wat Jet zegt, toe leidt dat iemand de bewuste schakel mist om op de juiste plek de juiste zorg en ondersteuning te krijgen. Dus zeker ook met de coalitie Leefstijl in de GGZ waar al die werelden ook samenkomen, hopen we wel daar stappen in te zetten de komende jaren.
Nou, mooi. En vanuit dat hopen, als je kijkt naar de ideale toekomstsituatie rondom die leefstijlbehandelingen in de jeugd GGZ, waar wil je naartoe? Jet?
Ja, dat is een hele mooie toekomstvisie. Kijk, uiteindelijk waar ik heel erg naar zou streven is dat er inderdaad een goede dat leefstijl gewoon bespreekbaar is in de spreekkamer. En vanuit daar dat we dus ook verder kijken of verder de behandeling kunnen inzetten. Hiervoor ben ik nu dit ook bezig om dit vanuit ons onderzoek verder te implementeren binnen heel karakter. Dat leefstijlfactoren besproken worden en vervolgens aan gaan uitzoeken van wat is nu nodig in de samenwerking met het sociaal domein om het ook te kunnen blijven vormgeven. Ja, en voor mij zou het heel mooi zijn om als dit steeds breder vanuit karakter, ook landelijk. En daarvoor zitten we dan ook weer samen in een organisatie samen met Dreams, een coalitie waarin verschillende kinderen-jeugdpsychiatrische instellingen samenwerken om het ook breder te verspreiden. Dus dat zou ik heel mooi vinden als dat uiteindelijk zou lukken. En ja, laatst was er een symposiumcoalitie in de leefstijl en de zorg. En daar hadden ze gekeken vanuit GGZ Nederland. Waar wordt nu leefstijlonderzoek of leefstijlbehandeling ingezet? En toen vroeg ik, ja, maar ik zie niks over kinder- en jeugdpsychiatrie erbij staan. Nee, dat komt omdat jullie de enige zijn. Hè? Dus vanuit karakter. Dus dat vond ik dan wel, nou, dat is dan toch ook wel weer mooi. Maar ook wel weer, hoe hard is het nodig om het te verspreiden?
Ja, absoluut. Absoluut, ja. Nou, goede eye-opener, toch? Ja. Heb je aanvullingen, Jeroen? Vast en zeker, neem ik aan.
Ja, dat in ons allemaal, denk ik, op dit thema schuilt stiekem een grote idealist. Dus ik denk, ja, mijn droom zou wel zijn, ik denk dat we zoveel bereiken als we steeds meer toe kunnen. Nadat de mensen met de psychische kwetsbaarheid in ieder geval op een gelijke manier kans krijgen op een gezonde leefstijl als de rest van de bevolking. En we maken ons maatschappelijk al druk genoeg dat de hele bevolking ook zonder psychische klachten een gezondere leefstijl zou moeten hebben en hoe we dat ondersteunen. Maar de mensen waar wij een behandeling voor bieden hebben daar nog zo'n grote achterstand op en zo'n stigma en ongelijkheid. Dat als we alleen al kunnen zorgen dat voor hen dezelfde soort programma's en vergoedingen en ondersteuning nodig is en het liefst nog meer. Gezien de extra complexiteit. Dus dat is een heel brede wens. Maar dus dat gaat op alle vlakken speelt dat. Maar ik denk dat dat een heel mooi toekomstscenario zou zijn.
En denk je dan dat het beste is om de jeugdigen apart te behandelen? Of denk je dat bijvoorbeeld in zo'n gecombineerde leefstijlinterventie dat het goed is om het gezin als geheel te behandelen?
Ik denk dat hoe dan ook, in welke levensfase dan ook, dat het goed is om iemands omgeving en systeem eromheen te betrekken. En bij uitstek bij kind en jeugd is dat heel erg aan de orde. Ik denk niet dat dat zonder kan. Want dan kun je wel iemand daar uitplukken en dan behandelen en dan weer terugzetten. Even heel plastisch gezegd, maar dat werkt natuurlijk niet.
Nee.
Dat werkt in het groot voor ons ook niet. Je kunt het alleen thuis wel proberen, maar zolang de hele maatschappij vervolgens alles ongezonde leefstijl op je afvuurt en het eigenlijk niet mogelijk is om gezond te leven voor sommige mensen, dan gaat dat niet werken. Nee.
Nee, en zeker bij kinderen. Je kan die niet loszien van het gezin, van de context. En als ik even over mijn droom echt. Kijk, het leefstijl is een belangrijk onderdeel. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over mijn droom. Dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. En kan meedoen in de maatschappij. Of dat en ook kinderen met een kwetsbaarheid. En nu zien wij natuurlijk de kinderen met een psychische kwetsbaarheid. Maar dit geldt ook voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hè? Dat iedereen een veilige omgeving kan opgroeien, naar school kan en kan meedoen aan een sport of iets wat hij leuk vindt aan de hobby's. En daarin is leefstijl gewoon een onderdeel. En dat zou ik graag zien dat meegenomen wordt in de ontwikkeling van het kind. Voeding is daarin belangrijk, beweging is belangrijk, goede slaap en niet te veel achter een scherm. Ja, dat is daar onderdeel van. Maar mijn droom is dat een kind gewoon echt zich goed kan ontwikkelen en dat dat voor ieder kind geldt.
Ja, dan gaan we naar de afsluiting toe. Ik heb nog een stelling voor jullie. Leefstijlbehandeling is van groot belang omdat... Jet.
Ja, de leefstijlbehandeling is fundamenteel voor een lichamelijke en psychische gezondheid. Dus het is voor alle kinderen is dat belangrijk om dat mee te nemen in het gezin en daar aandacht voor te hebben.
Ja, daar heb ik weinig op aan te vullen. Het is inderdaad, en dat zie je ook gelukkig in de breedte, vanuit waar alle de meeste instellingen nu vanuit werken, het hele model van positieve gezondheid, et cetera. Het is een fundament van niet alleen medisch gezien ons lichamelijke of psychische gezondheid, maar ook gewoon ons psychosociaal functioneren in de maatschappij en kwaliteit van leven. En zoals ik zei, als je het niet doet, dan wordt het niet beter.
Nee. Nou, Jet en Jeroen, fijn. Ik ben een stuk wijzer geworden en ik hoop onze luisteraars ook. We hebben volgens mij goed aangegeven hoe belangrijk de leefstijl is. En niet alleen voor de jongeren, maar voor het hele gezin en het hele systeem. En jullie hebben aangegeven wat jullie wensen zijn voor de toekomst. En ik hoop dat met alle onderzoeken die er zijn en de inbeddingen ook bij andere zorgorganisaties, dat gaat lukken. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En fijn dat we dit gesprek hebben kunnen hebben. Dank jullie wel.
Ja, dank.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar Kennis met Karakter, de podcast met karakter waarin we in 30 minuten kennis delen over belangrijke thema's binnen de jeugd GGZ. Dit was de derde podcast over zorgvernieuwingen. Luister vooral ook nog even onze andere afleveringen uit deze serie over ervaringsdeskundigheid en grenzeloos samenwerken. Wil je verder leren? Ontdek op karakter.com/scholingen onze trainingen en andere mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.